het moment dat je uit die verstrikking stapt, voelt dat echt als een opluchting, als een bevrijding. Als wauw, wat een hoop ruimte heb ik ineens. Mm-hmm. Dat is echt een van de grote winsten van stappen uit de verstrikking. En dan zie je je puber, je kijkt naar je puber, je voelt je puber, je hebt een relatie met je puber en je ziet, hey, deze lieve schat doet precies dat wat ik mijn leven heb gedaan. En dan kun je het kind uitnodigen om keuzes voor zichzelf te maken en het kind daarin steunen en niet het afstraffen als het kind keuzes voor zichzelf maakt. Want dat gebeurt natuurlijk in heel veel opvoedingen. Als jij niet loyaal bent aan ons gezin, als jij niet loyaal bent aan mij, ja, dan ben ik boos, dan ben ik verdrietig, dan ben ik teleurgesteld. Dan voel ik mij miskend, dan voel ik mij afgewezen. En dan ga ik dus manipuleren, van die hele subtiele manipulaties naar het kind toe. Wij zijn Briant en Yaldara. We zijn therapeutische coaches. En we zijn de oudste digitale nomaden van Nederland. Wij zijn de holding space voor jouw empowerment en emancipatie. Als je met ons werkt, krijg je altijd een nieuwe innerlijke kracht en vrijheid tot je beschikking, waar je tot nu toe niet bij kon komen. Vrijheid van binnenuit, je obstakels voorbij.
Hoe is het met jou dan?
Het is zo'n dag waarop het niet wil. En ik heb al van alles geprobeerd om mezelf te resetten en te genereren. En terwijl ik het uitspreek, denk ik, oh, het is gelukt. Wat leuk, de zon breekt door. Het was een druilerige dag in Colombia.
En dan, nou, zeg maar rustig koud.
Koud en druilerig. Nou, dat is voor het gemoed van deze man is dat niks. Dus ik zat dat te fantaseren. Kom, we zijn vlakbij Suriname. We gaan naar Suriname. A.k.a. lekker warm. Tropisch. En we zitten hier tot 10 mei. Hebben we deze,
in dit appartement.
Hebben we gehuurd tot 10 mei. Ik stel voor dat we daarna naar het strand gaan.
Nou, lekker. Colombia heeft ook strand.
Ja, Colombia heeft ook Caribbean. Daar maken ze zelfs reclame mee. Dus daar heb ik al zin in. En verder, we zijn afgelopen zaterdag hebben we een lange wandeling gemaakt in een park. Zo'n nationaal park. Daar moet je naartoe met een kabelbaan. Ben je 20, 25 minuten onderweg voordat je daar bent. Heerlijk. Pittig. Het was heuveltje op, heuveltje af. Het was een hoop micro- en macro-bewegingen. Maar ik vond het heerlijk.
Ja, wij maken hier überhaupt veel micro-bewegingen. Want als je naar de metro gaat, dan moet je al, ik weet niet hoeveel trappen op. En dan moet je trappen af. En dan ga je weer ergens anders heen. Moet je weer trappen op en dan weer trappen af. Het is echt heel veel. Ik ben nog nooit zoveel trappen tegengekomen als hier in Medellín.
Kortom, het lijf wordt goed uitgedaagd.
Ja, precies.
Hoe is het met jou?
Als je het hebt over een goede uitdaging op het lijf. Nou, het is de vraag of ik een healing crisis heb. Of ik heb iets anders aan mijn lichaam. Na die twee pillen die ik ooit in november heb gehad. Nou ja, goed. Ik wil het er eigenlijk ook niet zo heel veel over hebben. Maar het is een beetje dominant.
Je hebt daar op dit moment heftig last van.
Ja.
Twee fucking pilletjes penicilline.
Ja, en dat is nog nooit over. En het is een tijd goed gegaan hier in Medellín. En toen ineens was het foute boel. En met als gevolg dat ik overal weer jeuk op mijn hele lichaam heb. En dat ze nu aan het kijken zijn van, wat is het? Nou ja, goed. Dus heel eerlijk, zo is het. Laten we naar de podcast van vandaag gaan.
Ja.
Wat je altijd al wilde weten over loyaliteit.
Nou, en wat je nog nooit wist over loyaliteit. Laten we die er ook in brengen.
Oh, dat vind ik ook een leuke. We hebben een aantal vragen gekregen van een deelnemer binnen de I Own My Greatness series.
Ons signature jaarprogramma.
En die vragen gaan heel direct over loyaliteit en misschien iets minder direct over loyaliteit. En die vragen zijn van een dusdanige aard dat we daar niet een hele podcast over kunnen maken, want de antwoorden zijn redelijk snel gezegd. Maar dat zijn wel vragen die leuk zijn om eens een keer in een podcast te benoemen, omdat ze wel degelijk belangrijk zijn. Dus hebben we gezegd van, laten we nog maar eens een keer een podcast maken over loyaliteit in zijn algemeenheid.
We beginnen met de stelling, ieder mens, dus jij ook, lieve luisteraar, is loyaal aan iets of iemand. Je kunt loyaal zijn aan een land, maar je kunt ook loyaal zijn aan je vlag, maar je kunt ook loyaal zijn aan een mens of aan een groep.
Hoe kom je nou bij loyaal aan een vlag? Dat is wel waar hoor, maar hoe kom je daar nou ineens bij?
Nou, wij wonen in landen waar men, doordat we nu 9 jaar door de wereld reizen, komen wij landen tegen die loyaler zijn aan het land en hun vlag als dat wij dat zijn in Nederland.
Ja, dat klopt. Ja.
Als wij het in Nederland niet eens zijn met iets, dan keren we onze vlag om.
Ja.
Dat doen we net zo makkelijk, weet je, om een statement te maken.
Ja, rood, wit, blauw, blauw, wit, rood.
Ja, maar dat is bijvoorbeeld in Amerika of waar dan ook, is dat ongehoord.
Ja, ik moet ineens aan Turkije denken.
Ja.
Weet je nog, dat we daar op het terras zaten en dat er een voetbalwedstrijd begon en dat ineens iedereen ging staan toen er door de luidsprekers het volkslied gedraaid werd.
Nou, had niks te maken met die voetbalwedstrijd.
Oh, is dat zo?
Dat doen ze sowieso iedere dag om zo en zo laat.
Oh, ik dacht dat het een voetbalwedstrijd te maken had. Okay.
Nee, iedere dag om zo en zo laat. Wordt het Turkse volkslied gedraaid.
En dan gaat iedereen dus staan.
Ja.
Als je het
hebt over loyaal aan je land.
Precies. En wij hadden zoiets zo van, wat doen al die mensen zo van, nou laten wij ook maar gaan staan, want ja, we zijn altijd de gast.
Peer pressure.
Dat was wel peer pressure inderdaad. Zonder dat dat op ons uitgeoefend werd. Maar je bent gast en je respecteert dan wat er is. Maar dat is inderdaad loyaal aan een land, ja.
Jolaal.
Ja, loyaal. Je bent dus altijd loyaal aan iets of iemand. En dat kan, je hoort ons heel vaak spreken over aan wie in de achtergrond ben jij loyaal? Vader en moeder, opa en oma, iets in het systeem. Maar dat is natuurlijk ook gewoon voor je. Weet je?
Systemische loyaliteit.
Systemische loyaliteit, maar het is natuurlijk ook gewoon in het heden. Ben je loyaal aan je partner? Ben je loyaal aan je kinderen? Ben je loyaal aan dat wat ze doen? Ben je loyaal in, bijvoorbeeld in onze relatie, zijn wij ernstig loyaal aan persoonlijke groei.
Ja.
Zo zijn er allerlei loyaliteiten. Maar niet loyaal zijn aan iets of iemand, dat bestaat niet.
Nee. En ik wilde eigenlijk beginnen vandaag met een andere stelling. Loyaliteit gaat op een moment of op een punt eigenlijk altijd ten koste van jezelf. En wat bedoel ik daarmee? Loyaliteit brengt jou ook in een dilemma. En dan heb je dus een loyaliteitsconflict. Kies ik voor de groep? Kies ik voor de individu? Individu? Kies ik voor het concept? Kies ik voor het land? Kies ik voor, of kies ik voor mijzelf? Dan wordt het opeens dat waar ik loyaal aan ben, of mijzelf, dat wordt een conflict.
Ja.
En daar zit onvrijheid in.
Er is iets wat je niet doet in dat concept.
Er is iets wat je laat. Ja. Wat je wel zou willen als je niet loyaal zou zijn, als je vrij zou zijn. Maar dat doe je niet, want je kiest voor dat waar je loyaal aan bent. Gaat ten koste van jou, van jouw vrijheid. Valt mij eigenlijk altijd op bij loyaliteit. Ben je dat met me eens?
Ja, ik zit jou aan te kijken en ik ben het wel met je eens. Ik zat even te denken van voorbeelden uit ons leven of uit het leven van klanten.
Uit ons leven. Toen ik ga dan terug in de tijd. Toen ik vast zat in verstrikte loyaliteit, in dit geval verstrikte loyaliteit naar mijn moeder, maakte ik keuzes die ingingen tegen mijn vrije wil of tegen mijn vrije keuze. Want ik was loyaal. Dat doe je niet, dat is zielig, dat hoort niet. Als ik dat doe, ben ik geen goede zoon. Ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is mijn moeder. Dus, weet je, dat heb ik te slikken. Dat heb ik te pikken. Zo gaat het nou eenmaal. Maar als ik dat ontleed, dan was dat eigenlijk verstrikte loyaliteit. Gaan we het vandaag ook over hebben in deze podcast. Dus ik maakte keuzes die eigenlijk ingingen. Of ik maakte keuzes en daarmee beperkte ik mijn individuele persoonlijke vrijheid. En dat is niet een dingetje wat rationeel is op te lossen. Dat is echt, daar zit een soort laag in. Een kleeflaag, moet ik zeggen. Daar kleeft schuldgevoel aan, daar kleeft onvrijheid aan, daar kleeft van alles aan. Wat maakt dat de rationele keuze, als je daar sec naar kijkt, als je daar droog naar kijkt, zo van, nou, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Of dit of dat. Maar zo simpel ligt het niet. Want daar zit een laag op waar onvrijheid op zit.
Nou ja, als ik naar dat verhaal luister, dan schiet mij direct te binnen. Loyaliteit is altijd direct gerelateerd aan innerlijke veiligheid, CQ innerlijke onveiligheid. Daar waar je innerlijk onveilig voelt, want innerlijke veiligheid zit voor innerlijke vrijheid, maar daar waar jij je niet veilig voelt,
daardoor dus ook niet vrij voelt,
maar als je dus even terug naar die, ik wil even expliciet naar die innerlijke onveiligheid, die zorgt er acuut voor dat jij niet vrij durft te kiezen, dat jij dus je gaat schikken, dat er schuldgevoel komt, dat er schaamtegevoel komt, dat je je voegt naar.
Verplicht voelt.
Dat is wat innerlijke onveiligheid doet. En daarmee lijkt het dus alsof je loyaal bent aan de ander. Dat is ook wel zo. Je bent vaak ben je dan niet loyaal naar jezelf, maar je bent wel loyaal naar de ander. Maar dat is een loyaliteit vanuit innerlijke onveiligheid. Dat is iets anders als een loyaliteit vanuit innerlijke veiligheid.
Ja, of gewoon vrijheid.
En daarmee innerlijke vrijheid.
Dus een vrije keuze.
Die innerlijke onveiligheid die zorgt acuut voor de niet-vrije keuze in de loyaliteit. Want dat is wat ik hoor als jij dat zegt.
Ja, dan zeg jij dus eigenlijk, er zijn twee soorten loyaliteit. De vrije loyaliteit. De loyaliteit waar je 100% volledig vanuit eigen keuze achterstaat.
Nou ja, en wat dus, waar je dus ook de vrijheid in je lijf van voelt. Van of je nou ja zegt of nee zegt. Of wat je ook zegt of wat je ook doet. It's fine. Het voelt vrij. Het voelt ruim. Je kan het met droge ogen doen en je kan het gewetenloos, zonder dat het over gewetenloos gaat, maar je kan het gewetensvol vrij doen. Misschien is dat wel.
Oh ja. Nou, dus die is er, die loyaliteit is er, versus de onvrije loyaliteit.
Ja.
De loyaliteit waar jij loyaal bent vanuit onvrijheid en dat brengt altijd gevoelens met zich mee als schuldgevoel.
Want anders.
Als ik dit niet doe, dan.
Ik durf dit niet. Ik kan dit niet.
Ik durf geen nee te zeggen.
Je kan ook zeggen, ik durf geen ja te zeggen tegen mezelf. Oh, als je nee tegen een ander zegt, zeg je...
Nou, ik durf geen nee tegen de ander te zeggen, dus ik durf geen ja tegen mezelf te zeggen.
Je voelt letterlijk in je lijf dat schuldgevoel. Je voelt letterlijk in je lijf de paniek, de onbewegelijkheid.
De wroeging. De gewetensvroeging.
Ja, maar daar zit dus ook onbewegelijkheid in. Waardoor je zegt van, nou weet je, ik blijf maar op de plaats. Nou, stil zeg maar, zodat er niks gebeurt. Maar goed, nogmaals, we begonnen met, je bent altijd loyaal aan iets of iemand. Dus ook al ben je hartstikke onbewegelijk, dan nog, je bent loyaal aan iets of iemand.
Maar niet aan jezelf.
vaak dan niet aan
als
jezelf.
Als je in die lichaamssymptomen komt,
ja,
die onvrijheid, die onveiligheid, dan ben je never, nooit loyaal aan jezelf.
Ja, dat zien wij nooit.
Dan heb je de vrijheid niet om loyaal.
Precies.
Niet dat je hem niet neemt, je hebt hem niet.
Ja.
En dat is een laag waarop wij heel veel werken met onze klanten.
En op die laag van die...
Die onvrije laag.
Die onvrije laag van loyaliteit, daar kom je ook de verstrikte loyaliteit tegen.
Ja, en dat is in ons geval eigenlijk altijd de verstrikte loyaliteit naar papa en mama.
Dat moet je even uitleggen.
Nou ja, daar begint het, hè. Dat hele kennismaken met loyaliteit en het eisen van loyaliteit en het je onvrij voelen door loyaliteit. Dat begint in het gezin van herkomst. In je oorspronkelijke gezin, papa, mama, jij en eventuele broertjes en zusjes. Als je ze niet hebt, oké, dan gaat het over de driehoek papa, mama, jij.
Broertjes en zusjes kunnen ook de overleden broertjes en zusjes zijn.
Ja, komen we regelmatig tegen. Dat daar een enorme loyaliteit is. Bijvoorbeeld, hadden we laatst aan de hand, een klant die, hoe gek dat ook klinkt, omdat ze leefde, toch op delen niet koos voor het leven, maar koos voor de dood. Niet bewust, niet zo van ik kies voor de dood, maar op een energetische laag eerder koos voor de dood, ja. Voor het niet leven als voor het leven. Wat bleek dat uiteindelijk te zijn? Een diepe, diepe, diepe loyaliteit naar een overleden broer.
Ja, tweelingbroer.
Tweelingbroer. En een tweelingbroer die nooit geboren is.
Wat je natuurlijk met regelmaat wel tegenkomt. Hè? Een tweelingbroer of zus die nooit geboren is.
Tweelingzielen. Ja. Dat is een bekend fenomeen. Ook een onderkend fenomeen. Dus daar waar je als tweeling, als een tweelingziel, zeg maar, geconceived wordt. Hoe heet dat?
Ja. Goeie vraag.
Nou, bij de bevruchting. Hoe heet dat? Nou ja, whatever. En uiteindelijk wordt er maar één kind geboren. Een gynaecoloog die zegt, hey, mevrouw, u krijgt een tweeling. En 6 weken later, 8 weken later, bij een scan blijkt, oh nee, er is er toch maar één.
Ja.
Waar is die tweede gebleven?
Ja, vruchtje afgedreven.
Ja, dus, of whatever. Dat komt natuurlijk, dat komt best veel voor. Dat zit in de spirituele hoek, dus wordt daar door de science weinig mee gedaan. Zo van, nou ja, dat snappen we niet, dat kennen we niet, dat weten we niet, dus dat geloven we niet. Maar we komen het, en zeker ook in systemisch werk, veel tegen van, ja. Hey. En bij deze klant kwamen we tegen dat fenomeen leven en dood. Loyaal aan de overleden broer. Nou, dat is een hele diepe loyaliteit. Daar zit ook schuld op van, ik leef wel, hij leeft niet. Nou, om dat te ontstrikken, om dat te ontwarren en om je dan weer terug te brengen in, ja, maar ik mag leven en ik mag mijn geboorterecht claimen en ik mag er zijn. Dat zijn hele diepe energetische processen.
Nou, dan komt ook weer die zin van waar begin ik en waar eindig jij? Of waar begin jij en eindig ik? Dat je echt heel helder hebt. Ja, waar jij begint en waar jij eindigt en waar de ander begint en waar de ander eindigt.
En de ander is altijd degene, als je het dan hebt over mensen, dat kan ook een groep zijn, daar waar jij loyaal aan bent.
Ja.
Zo sterk loyaal aan bent, dat het ten koste gaat van jou. En we zien dat heel veel in de relatie ouder-kind, kind-ouder.
Ja, daarin zie je dat met name, ja.
Vanmorgen een prachtige sessie, die ging over ontkenning. Want in die loyaliteitsverstrikking zit ook altijd heel veel ontkenning. Ontkenning naar zelf. En wat kwam naar voren zo duidelijk? Mama, om jouw liefde te verdienen heb ik mezelf moeten ontkennen. Papa, om jouw liefde te verdienen, tussen haakjes. Want dat denkt het kind. Het kind denkt, ik moet jouw liefde verdienen. Heb ik mezelf ontkend. Ik heb mezelf leren ontkennen om jouw liefde te verdienen.
Ja, en ik heb mijzelf leren ontkennen om jou de ruimte te geven, mama. Om jou de ruimte te geven, papa. En dan kan je zeggen van, hoe zit dat dan als kind? Dat is een energetisch proces. Dat is, zoals je dat bij parentificatie ook ziet. Je ziet bij parentificatie van dat het kind denkt van, mama of papa redt het niet. Dus ik moet voor mama of papa gaan zorgen. Nou, er is...
Ja, ik moet mama of papa dragen.
Precies.
Emotioneel dragen.
En laat ik het zo zeggen. Ik ken geen kind van... ik ken ze althans niet. Van 2, 3. Waar de ouder van heeft gezegd van... lief klein kind van me. Wil jij mij dragen? Die ken ik niet. Maar dat is het. Dat is wat het kind op een gegeven moment ervan maakt. Van de situatie. En daardoor gaat dat kind dat dragen. En je ziet ook dat het kind zichzelf daardoor... Dus bij parentificatie zie je dat zo overduidelijk... dat het kind zichzelf ontkent om mama de ruimte te geven. Om papa de ruimte te geven.
Kijk, en emotioneel dragen is er één. Hè? Maar stel dat papa of mama een dramatisch leven hebben. Mama heeft een dramatisch leven. Mama leeft haar drama. Papa leeft zijn drama. Hoe dat drama er ook uitziet. En een kind ziet de grootheid van dat drama. En het kind denkt, weet je, er is hier al drama genoeg. Laat ik mijn drama maar even op de achtergrond zetten.
Ja.
Dus het kind wat krimpt, het kind wat klein wordt, het kind wat zichzelf inhoudt. Dat is ook, dan ontstaat er ook een parentificatie. Ja. Dus parentificatie heeft ook een aantal gezichten.
Maar, en dat grijpt dus direct in op dit verhaal van verstrikte loyaliteit.
En wat vanmorgen in die sessie werd zo mooi gezegd door iemand. Ik dacht altijd dat ik een hele zelfstandige vrouw was. 44, 47, ik weet het niet precies, maar de leeftijd. Maar
geen idee.
In ieder geval 40 plus. Ik dacht dat ik altijd een krachtige, zelfstandige vrouw was. Dat ik mijn zaakjes goed voor elkaar had. Dat ik, nou ja, weet je, dat er met mij niks aan de hand was. En waar kom ik achter? Niks aan de hand, hè, tussen haakjes. Waar kom ik achter? Ik merk dat ik op heel veel delen eigenlijk in mijn innerlijke kindpositie zit. In de gebonden kindpositie.
Ja.
Dat is de positie van de verstrikte loyaliteit.
Ja. Ja.
Daar waar jij als het ware gevangen zit in de onvrijheid van de verstrikte loyaliteit, terwijl je 40, 50, 60 bent naar de ouder, levend of overleden, maakt echt niet uit. Als je in die verstrikte loyaliteit zit, maakt het eigenlijk niet uit of je ouders nog leven of niet. Die energetische wurggreep, of die energetische klem moet ik misschien zeggen, als je daar niet op gewerkt hebt, op die laag, als je daar jezelf niet van bevrijd hebt, dan is die nog steeds aanwezig.
Ja.
Ook al ben je 70 en ook al zijn je ouders overleden. Je daarvan bevrijden betekent eigenlijk uit die gebonden kindpositie stappen, in de autonome volwassene positie stappen. Nou, dat is een proces, hè? Dat doe je niet even zomaar. Dat doe je niet in één keer, boom.
Nou, en wat je ook niet doet in dit proces, want wij hebben ook klanten die best veel systemisch werk doen, en die dit wat wij nu zeggen allemaal heel goed begrijpen.
Met hun hoofd.
Met hun hoofd. En
die daar zelfs al een aantal opstellingen over op hebben gedaan.
En die verstrikte loyaliteit, die zit in je lijf. En daar bedoel ik mee dat die verstrikte loyaliteit is geladen fysiologie. Zijn geladen emoties, zijn geladen herinneringen. Die moeten ontladen worden. Dat gaat voor...
Daar moet de lading van afgehaald
precies,
worden.
En dat gaat verder dan systemisch werk. Want je kan het begrijpen. Je zegt, oh, zo zit het, zo zit het. Oh ja, nee, nu weet ik het. Oh ja, nu zie ik die en die en die situatie. En toch, ik kwam het vandaag, las ik het nog weer in de accountability sheet. Zo van, ja, ik weet het wel, alleen mijn lijf.
Doet niet mee.
Doet niet mee. En dat heeft alles te maken met het ontladen van de geladen fysiologie. Even zien, dus dan hebben we het gehad over wat is loyaliteit, wat is verstrikte loyaliteit. Je komt soms ook het woord overloyaliteit tegen. Er is gewone loyaliteit in het kader van we zijn allemaal loyaal aan iets of iemand. En er is een overloyaliteit. En als je daar op doorgaat, dan zie je dat pleasen komt bijvoorbeeld heel erg in dat in daar om de hoek kijken. Je bent overloyaal. Je bent alleen maar bezig met het rekening houden met. Alleen maar het, nou ja, wat doen 100% pleasers? Die zijn alleen maar bezig met het goed willen doen, het aardig zijn, het netjes zijn, het respectvol zijn.
Niet lastig zijn.
Niet lastig zijn. Op het ongezonde af. Daar zit, dat is een heel dun lijntje tussen waar hou ik op en begin jij. Alsof ze de wereld zeg maar altijd moeten redden.
Nou, alsof ze in ieder geval altijd hun best moeten doen om het goed te doen.
Daar zit die natuurlijk bij verstrikte loyaliteit zit die al aan vast. Hè? En je ziet in die overloyaliteit zie je natuurlijk ook die onveiligheid in die gezonde loyaliteit. Want op het moment dat je gezond loyaal bent en je mag. Ik denk dat we allemaal in a way of form hebben we. Struggelen we weer met loyaliteit. Maar ik ben bijvoorbeeld wel opgegroeid door ouders die zeiden van, nou ja, weet je hoeft het niet altijd met ons eens te zijn hoor. Of als ik iets zei van, ja maar, en ik ging richting die over loyaliteit. En mijn moeder zei, nou dat is echt heel raar wat je nou doet. Die kon het echt dan gewoon echt met zo'n Groningse nuchterheid zeggen, nou dat is echt heel raar. En daarmee heb ik dus wel mezelf, heb ik denk ik van haar wel geleerd van, ik mag kijken van wat is gezonde loyaliteit en wat is ongezonde loyaliteit.
Dus eigenlijk, wat is gezond voor mij en wat is ongezond? Je had een vrije keus.
Nou ja, dat
wil ik een
kanttekening plaatsen hoor. Voordat we
op delen had jij een precies, vrije keus.
In het spreken had ik een vrije keuze, maar in het doen is natuurlijk de vraag. Maar dat spreken, doordat ze dat dus zo zei, dat heeft mij wel geholpen om als ik iemand anders zag iemand te redden. Coaches kunnen bijvoorbeeld hun klanten zo redden. Nou, dat vind ik belachelijk. Dat vind ik echt belachelijk. Weet je, die coaches moeten hun. Ieder mens moet zijn eigen reis maken naar de innerlijke bevrijding. Dat kan je niet voor een coachie kan je dat doen. Maar dus als ik dat overdreven redden zie, dan heb ik echt zoiets van, dat is normaal man. Weet je, laat diegene zelf uit zijn kracht met behulp van jouw
holding space.
Van jouw holding space. Laat diegene daar zelf uitkomen. Want dat is krachtig in plaats van dat je het voor hem of haar doet. Dus nou ja, even de term overloyaal zijn. Grenst aan verstrikte loyaliteit.
Ik heb het een coach wel eens zien opschrijven. Ik draag jou in dit proces.
Ja, dat is een lichting, Briant.
Dat is. Wij geloven daar niet in. Hè?
Nou ja, kijk, weet je, dat is de.
We zijn de holding space, maar we dragen je niet.
Nee, we dragen je niet. En dan kom je in het gebied van leunen. Mag ik even leunen? Want sommige mensen hebben van kinds af aan te vroeg en te veel gedragen. En die kunnen zichzelf niet meer dragen, omdat ze onder die draagkracht als kind bezweken zijn. En dan is het, als het in die context gedaan wordt, dan kan het heel, heel helend zijn dat er een coach is die waar je op mag leunen. Dus waar je voor het eerst ook even weer... Even het weer mag laten gaan. Je hoeft niet de sterker te zijn. En in dat kader klopt hij wel.
Ja, dat is echt wat je bij ons leert. Maar als ik kijk naar de beweging, zijn wij meer de emanciperende als de dragende coach.
Ja, kijk, wat wij altijd zeggen is van, wij zijn 24/7 open voor onze klanten. Ook in onze vrije weken. En wat wij altijd zeggen is van, als er iets is, dan ben je van harte welkom. En dan zeggen we bijna standaard achteraan, maar jij moet het doen. Wij zijn er. Je hoeft ook niets voor ons te zorgen. Dat doen we voor onszelf en dat doen we voor elkaar. Maar jij moet het aangeven. Dus wij, ook al weten wij dat je het lastig hebt, ook al en soms voelen we gewoon tussendoor, ook al hebben we in die week, die vrije week, geen contact met je, voelen we ineens van, diegene heeft het heel lastig, dan reiken we niet uit van, hoe is het met je? En dat is niet omdat we dat niet willen, maar omdat in dat proces van het zelfhelend vermogen activeren, hoort bij dat jij leert voelen van, ik heb nu wat extra draagkracht nodig. En je hoeft dan niet altijd direct precies te weten van hoe je dat eruit wil hebben laten zien. Je kan ook gewoon simpelweg zeggen van, ik kom er in mijn eentje even niet uit. Help. Want dan weten wij allang waar je in zit. Dus, maar wij zijn niet van de school dat wij een uitreikende hand doen van, hey, gaat het wel goed met je?
En soms, maar dat is heel soms, doen we ook dat omdat het echt nodig is. Maar niet als grondhouding.
Nee, niet als grondhouding. Nee. Ja.
De grondhouding is, ja, dat wij je leren om je eigen zelfhelende vermogen te activeren.
Nou ja.
Dat is ook echt de distinctie waarmee we werken.
Even, dan even terug naar naar het onderwerp van deze podcast. We zijn loyaal aan jouw zelfhelend vermogen. Dat is waar wij loyaal aan zijn. En we zijn loyaal aan jouw persoonlijke groei. En bij de, weet je, als iemand het zwaar heeft, kan het best zijn dat wij tussendoor een extra sessie doen. Maar dat doen we voor het proces, omdat we loyaal zijn aan dat proces. Omdat dat proces dat nodig heeft.
Maar nu, omdat jij het nodig hebt in het proces.
Precies. Dus loyaliteit is bij ons altijd, waar zijn wij loyaal aan in jouw proces? Dat staat gewoon echt met stip op nummer 1. Even, dan hebben we het eigenlijk ook al over de onderstroom van loyaliteit gehad. Hè? Innerlijke veiligheid, innerlijke vrijheid. En daarmee innerlijke onveiligheid en innerlijke onvrijheid.
Klopt.
Is het dan qua onderstroom en de gelaten fysiologie die daarbij hoort.
Ja, nou dat is natuurlijk een term die hoor je ons heel vaak noemen. Moeten we daar nog iets over zeggen om daar helderheid in te brengen?
Nou ja, weet je, we hebben het natuurlijk al gezegd van als je loyaal bent vanuit die onvrije keuze, dan zie je dat daar vaak schuldgevoel aan vastzit. Dan zie je dat daar vaak schaamte aan vastzit. Schaamte in de zin van dat ik voor mezelf misschien wel ga kiezen. Dan zie je dat er paniek aan vastzit. Van oh shit, als ik kies voor dit en niet voor dat. Wat zullen ze er dan van zeggen? En houdt het gezin dan nog wel van mij?
Nou ja, vanmorgen ook in de sessie kwam ze duidelijk naar voren. Hè. Op een gegeven ogenblik ontstond de zin. Kijk zacht naar me als ik voor mijzelf kies. Als ik mijzelf toestemming geef om voor mijzelf te kiezen. Dat hoort bij loyaliteit. Ja. Bij het ontstrikken van de loyaliteit is dat een hele krachtige zin. Kijk zacht naar mij als ik mijzelf toestemming geef om mijzelf toe te staan voor mijzelf te kiezen.
Ja.
Dat lijkt een ingewikkelde zin, maar ja,
is een proceszin.
Is een proceszin,
ja.
Precies.
Ja.
En dan checken we, hey, wat voel je nu? Wat levert het op? Spanning.
Verdriet.
Verdriet. Heel spannend. Of
koppijn.
Ik kan het niet voelen.
Ja.
Onmiddellijk eigenlijk de uittreding. En dat... Zo spannend ja. dat de uittreding plaatsvindt, dat er onmiddellijk een freeze plaatsvindt of een numbness plaatsvindt. Zo van, nou weet je, dit is zo spannend voor mij, dit voel ik geen eens.
En dat is geladen fysiologie. Ja. Daar zitten geladen emoties aan vast en geladen herinneringen. En dat is, om die geladen fysiologie te ontladen, daar heb je echt methodiek voor nodig. Dat is niet echt wat je even gewoon in een vingerknip even kan doen. Dat is ook niet uit al deze podcasts, want we hebben er echt ontzettend veel over. Omdat dat een distinctie is waar we mee werken. Maar dat is niet even wat je dus zo even doet. Want het gaat over breintechnieken. Dan wil ik door naar de vragen van de deelnemer.
Ja.
Ja? Kan je bij tieners de loyaliteit verbreken als je het als ouders ziet gebeuren? En dan... Dat is dus de vraag. Hè? Kan je bij tieners de loyaliteit verbreken als je het als ouders ziet gebeuren? Dan kan je zeggen, ja, wat zie je dan gebeuren? Dat een tiener verstrikt raakt in de loyaliteit.
Wat je, als je dat als ouder ziet gebeuren, kun je eigenlijk maar één ding doen volgens mij. Het kind toestemming geven om voor zichzelf te kiezen. Je kunt het kind stimuleren, je kunt het kind leren om keuzes te maken voor zichzelf. Dus eigenlijk te zeggen, weet je, jij bent nu loyaal aan mij. Je bent nu loyaal aan deze mening in ons gezin of deze handeling in ons gezin. En dat doe je omdat je loyaal bent aan mij. Dat doe je. Dus dat betekent dat je zelf dat hele stuk van loyaliteit hebt doorgewerkt. Dat je zelf uit die verstrikking bent gestapt met je eigen ouders. En dat betekent dat je de puber die jij in huis hebt bekijkt. En je ziet, hey, al die patronen die ik heb naar mijn ouders, heeft dit kind ook naar mij. Helaas is het kind niet aan ontkomen. Waarom niet? Omdat jij er nog niet aan was ontkomen. Nu ben jij eraan ontkomen. En ik noem met name ontkomen, omdat er op het moment dat je uit die verstrikking stapt, voelt dat echt als een opluchting, als een bevrijding. Als, wauw, wat een hoop ruimte heb ik ineens. Mm-hmm. Dat is echt een van de grote winsten van stappen uit de verstrikking. En dan zie je je puber, je kijkt naar je puber, je voelt je puber, je hebt een relatie met je puber en je ziet, hey, deze lieve schat doet precies dat wat ik mijn leven heb gedaan. En dan kun je het kind uitnodigen om keuzes voor zichzelf te maken. En het kind daarin steunen. En niet het afstraffen als het kind keuzes voor zichzelf maakt. Want dat gebeurt natuurlijk in heel veel opvoedingen. Als jij niet loyaal bent aan ons gezin, als jij niet loyaal bent aan mij, ja, dan ben ik boos, dan ben ik verdrietig, dan ben ik teleurgesteld. Dan voel ik mij miskend, dan voel ik mij afgewezen. En dan ga ik dus manipuleren, van die hele subtiele manipulaties naar het kind toe. Het zeg maar porren in het kind zijn schuldgevoel. Zo van, nou, mama is heel teleurgesteld. Dit valt me erg tegen van jou. Ik had dat niet van jou verwacht, dit soort zinnen. Waardoor het kind onmiddellijk krimpt en teruggaat in zijn hok en in de hoek van, oké, weet je, dit vindt mama niet fijn, dit vindt papa niet fijn, whoever it is. Als je dat spel doorziet, want dat is een dans en dat is geen fijne dans. Als je daar vanuit de bril van de vrijheid naar kijkt, is dat geen fijne dans. Dan kun je je kind stimuleren om daarmee op te houden, om voor zichzelf te kiezen, om het kind autonomie te geven. Dat kun je als ouder doen.
Maar dan heb je dus als kind heb je de steunende zinnen nodig van wat wil jij? En wat je ook besluit, lieverd, wij houden van je.
Ja.
En ik weet dat dit over een kind gaat van gescheiden ouders. Met gescheiden ouders kom je natuurlijk heel snel in de verstrikte loyaliteit. Hè?
Het kind.
En in de vechtscheiding kom je a priori in de verstrikte loyaliteit.
Ik denk dat bijna bij 99,99% van alle kinderen die van gescheiden ouders speelt bij het kind de loyaliteitskwestie.
Ja, tuurlijk.
Ben ik loyaal aan mama?
Ben ik niet loyaal aan papa.
Ben ik loyaal aan papa, dan ben ik niet loyaal aan mama. Het kind zit altijd in een situatie waarin die zich onvrij voelt om vrij te kiezen.
Want stel je voor, het kind kiest voor de andere ouder. Als het kind bij mij is, dus bij mama, en het kind kiest dus niet voor papa, dan kan ik wel zeggen van, weet je, lieverd, kies wat jij wil. Jij mag wat mij betreft vrij kiezen, want ik hou toch wel van je.
Maar dan kiest het kind dus tegen de andere ouder.
Precies, dus dan is het dan kan ik dat wel zeggen, maar wat als papa dat niet zegt? En andersom natuurlijk. Hè? Maar dus wat als die andere ouder dat niet zegt? Dat niet voelt? Want die andere ouder denkt misschien, ja, dat is een leuke zin, dat je dat daar zo zegt. Ja, dat kan ik ook wel lekker zeggen. Maar nu kies ze voor jou en kies ze dus tegen mij. Dus dat is een...
Duivelsdilemma.
Dat is een duivelsdilemma. Dat is waar je kind zegt van, weet je, je mag wat mij betreft vrij kiezen. Ik hou altijd van je. En ik weet dat papa dat ook doet. En ik weet ook dat het conflict van de scheiding, dat die op tafel ligt. Misschien moet je die olifant gewoon gaan benoemen. Zo van dat conflict van als je niet voor mij kiest, ben je en je bent voor papa, ben je tegen mij. Dat je dat dus zegt.
Benoembaar.
Benoemd. En ja. dat je dan dus ook zegt van, ja, maar lieverd, zo is het. Energetisch is het niet zo. Misschien is het in real life is het wel zo. Maar energetisch, weet je, jij moet vrij zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Jan, er is nog wel een belangrijke wat benoemd moet worden. Waarom hebben wij geen tieners in coaching?
Omdat...
En dan heb ik het niet over de prijs.
Nee, dat gaat eigenlijk over dit punt. Wat wij zien is dat heel weinig tieners zelfstandig zich kunnen bevrijden uit die verstrikte loyaliteit zonder de hulp van de ouders. Dus wij zeggen eigenlijk altijd van, als je de tiener coacht, moet je ook de ouders coachen. Als de tiener gebukt gaat onder bijvoorbeeld loyaliteit, daar depressief van wordt, zich daar onzeker door voelt, dan ja, tuurlijk, je kunt dat kind steunen, je kunt die puber steunen, je kunt die puber coachen, maar ultiem moet je bij de relatie zijn tussen die ouder en dat kind. Dus je moet bij de ouder zijn.
Nou, plus, je kan, dat kind zal nooit kiezen tegen de ouders, zoals je dat op volwassen leeftijd wel kan doen, dat je zegt van, oké, weet je, tot hier is mijn grens, tot hier en niet verder. Maar het kind, de puber, kan dat niet, omdat het kind letterlijk bed, bad en brood nodig heeft.
Dat,
en
hè?
Je mag, ik bedoel, wij hebben...
Nou, bed, bad, brood en liefde.
Precies.
Is ook nog heel afhankelijk van de liefde.
Die afhankelijkheidsrelatie, die moet je respecteren. En wij hebben ooit die familieopstelling opleiding gedaan. En zij coachten ook geen jongvolwassenen tot 25 jaar. En nu weet ik dat als je dat vroeger tegen mij had gezegd op mijn 25ste, dan had ik je uitgescholden. Zo van, wie denk jij wel niet dat je bent? Want ik ben toch 25. En toch zien wij iedere keer weer bij jongvolwassenen, ook op die leeftijd, het aangaan van die verstrikte loyaliteit is nog te vroeg.
Nou, het vraagt echt wat van je. Het vraagt moed. Het vraagt moed en het vraagt ook een zekere mate van rijpheid, zelfstandigheid, levenservaring. Ja, het is een mix van dingen.
En wij doen het dus niet.
Dat is waarom wij het niet doen.
Precies, omdat wij, want op het moment dat we met dit soort jongvolwassenen werken, hebben we ook de verantwoordelijkheid voor dat proces. En dat kunnen we niet dragen. Tweede vraag. Is het zo dat bij vrouwen de loyaliteit naar de moeder altijd groter is dan naar de vader?
Dat denk ik in 90 van de 100, dus 900 van de 1000, denk ik dat dat zo is. Maar het is niet altijd zo. We zien ook soms dat de loyaliteit bij vrouwen, dat de loyaliteit naar de vader echt sterker is. Ja, weet je, in heel veel gezinnen is het natuurlijk zo dat, zeker in als je wat ouder bent, ga je wat meer naar de traditionele vormen, waar je letterlijk veel meer van doen had met mama dan met papa. Papa was veel vaker uit huis en veel langer uit huis, veel minder in huis. Dus je had letterlijk veel meer te maken met je moeder. Die was veel dichterbij. En natuurlijk, dochter-moeder is emotioneel, daar gebeurt emotioneel zoveel overdracht, zoveel voorbeeldgedrag. Het is bijna logisch dat die loyaliteit naar moeder bij de vrouw sterker is dan naar vader.
Ja, die vrouwenlijn is veel sterker.
Ja. 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 Maar het is niet in 100% van de gevallen zo. Dat is niet zo. Er zijn vrouwen die hebben die verstrikte loyaliteit veel sterker met vader als met moeder.
Oké, dan de laatste vraag. Kan je als mens volledig vrijheid ervaren en toch verbonden zijn met je gezin van herkomst?
Ja, ik denk dat het kan.
Ja, ik denk het ook.
Daar moet je echt wat voor doen. Dat betekent echt dat je een innerlijk proces aangaat waarin je je bevrijdt. En dat gaat dan vooral over jezelf toestemming leert geven. Hoe raar dat ook klinkt, hè? Want je denkt, nou, toestemming geven, dat is gewoon een mentaal ding. Maar geloof me, jezelf toestemming geven heeft heel weinig te maken met je mentale capaciteit. Ook ben je hyperintelligent, dat maakt allemaal echt niet uit. Jezelf toestemming geven is echt een emotioneel bevrijdingsproces, een energetisch bevrijdingsproces. En in dat proces kom je erachter dat jij jezelf veel en veel en veel en veel minder toestemming geeft als dat je in eerste instantie denkt dat je doet. En dat er dus heel veel vrijheid te behalen is door jezelf toestemming te leren geven. Dat moet je echt leren. En dan, ja, dan kun je op een plek komen. Volledige vrijheid weet ik niet, maar ik denk toch zeker dat je het toe kunt naar 90-95%. Een diepe, volle, volwaardige, autonome vrijheid en nog steeds een liefdevol contact hebben met de ouder.
Nou ja,
dat hangt ook voor een deel af van de ouder. Dat hangt niet alleen af van jou.
Nou ja, er is wel een theoretisch feitje te vertellen. Je bent altijd verbonden met je gezin van herkomst. Je kan, technisch gezien, kan je je niet uit die lijn schrappen.
Je kunt de verbinding bewust verbreken. Maar
je bent nog steeds onderdeel van het systeem.
Van dat
systeem.
Ja.
Dus daarin,
van jouw familiesysteem.
Of je nou... Was dat nou de vorige keer dat we zeiden van familie uitstappen en uitstoten? Je kan niet, ook al is er een lege plek, weet je, je kan gewoon niet... Als er iemand uitgestapt is, dan hoort hij nog steeds bij het familiesysteem. Als jij volledige vrijheid ervaart en jij hebt je loyaliteit naar jezelf en naar je gezin van herkomst, heb jij vanuit vrijheid geherdefinieerd, dan ben je in volstrekte verbinding met jezelf en kan jij vanuit die vrijheid een verbinding hebben met je gezin van herkomst. Of jouw gezin van herkomst dan die vernieuwde loyaliteiten, of die dat op prijs stelt, hoe jij dat invult, dat is natuurlijk een ander verhaal. Want niet iedereen zal het daarmee eens zijn.
Nee, of zal het makkelijk vinden, of zal het fijn vinden, of zal het leuk vinden. Vroeger was jij veel meegaander. Vroeger was jij veel bereikbaarder. Vroeger was jij er voor mij. Tegenwoordig kies je alleen maar voor jezelf. Wat ben jij tegenwoordig egoïstisch?
En dat is helemaal niet zo, maar dat zijn dan de zinnen die je te horen krijgt.
Zou te horen zou kunnen krijgen. De andere kant is, doordat jij kiest voor, vanuit die autonome volwassene positie, kiest voor jezelf, kan het ook zijn, dat is de andere kant, dat de hartsverbinding, de zielsverbinding, vele malen krachtiger wordt.
Ja, ja.
Dat je eindelijk vanuit, niet vanuit een hiërarchische gelijkwaardigheid, maar wel vanuit een menselijke gelijkwaardigheid, een hart-hart contact met je vader of je moeder kunt hebben, die er voorheen niet was. Waarom? Omdat je durft op te staan. Omdat je nee durft te zeggen. Maar ook omdat je juist in durft te treden in een gebied waar je vroeger vandaan bleef.
Ja, ja.
Dat dramagebied van je vader of je moeder, dat gebied waar, nou ja, het dramagebied, daar durfde je niet in te treden. Ja. Je keek wel uit, want dat was levensgevaarlijk.
Ja.
En omdat je daar nu niet meer van onder de indruk bent, omdat je daar nu niet meer onder gebukt gaat, omdat je daar nu geen rekening meer houdt.
En omdat het nu veilig is,
kom je tot hele andere zinnen, kom je tot hele andere opmerkingen, zie je ook andere dingen.
Ja.
En kun je ook zeggen, ja, kun je zinnen noemen die voorbij het drama gaan, waardoor je de mens achter het drama ontmoet.
En vaak als dat zo is, als dat hart-hart contact er voor het eerst vaak is, want dat is er voor het eerst vaak, daar is de ander in het gezin van herkomst, is daar heel blij mee. Ook al kan die het niet pakken, omdat hij het proces niet helemaal door heeft, toch voelt diegene dat daar een vernieuwde relatie, een verdiepende relatie, dat die plaatsvindt.
Ik herinner me dat mijn moeder zei op een gegeven ogenblik, en dat vind ik wel horen bij dit wat we nu zeggen. Mijn moeder zei op een gegeven ogenblik, nou ja, je bent er niet vaak tegenwoordig. Maar als je er bent, dan ben je er ook echt. Dan kan ik echt op jou rekenen.
Ja.
Als het erop aankomt, kan ik op jou rekenen. Dan sta je voor mij klaar. Nou, dat volgens mij gaat het daarover.
Ik moet ineens denken dat ik een keer een week bij mijn moeder geweest ben. Dat is de laatste week dat ik een week lang bij haar geweest ben. En ze in het begin zei van, wat doe je hier eigenlijk een hele week? En toen zei ik, nou, ik wil gewoon een week bij jou zijn. En ik wist ook dat ik afscheid van haar ging nemen. En ze heeft nog een paar jaar geleefd, maar dat was echt emotioneel afscheid. En we hebben heel weinig tegen elkaar gezegd. Extreem weinig. En toen ging ik weg en toen zei ze van, wat fijn dat je er was. Maar op een manier waarin alles gezegd werd. Weet je, alles was gezegd, ondanks dat er bijna niks gezegd is. Alles was gevoeld, alles was gezegd, alles was er. Ik voelde me volstrekt vrij toen ik bij haar wegging en we waren verbonden. Dus en dat zit hem, ja, weet je, dat is een energetische dans, wat jij ook zegt van jouw moeder. Weet je, dat is energy. Want je, zowel jouw moeder als mijn moeder hebben hier geen kaas van gegeten waar wij het over hebben.
De ander, de ouder, voelt op een diep level verbinding.
Ja.
En die verbinding was er eerder niet.
Ja.
Niet op die manier.
Ja.
Ja, en wat is jouw meerwaard? Iedere dag bellen, twee keer met elkaar, of voortdurend met elkaar WhatsAppen, of één keer per maand een contact hebben wat tot in het bot gaat.
Ja.
Waar je allebei heel goed bij voelt. Wat vind je belangrijker?
Ik wil tot slot, Briant, wil ik nog even een viertal podcasts noemen. 454 gaat over hoe verstrikte loyaliteit je liefdesrelatie beïnvloedt. 443 gaat over hoe de nieuwe partner verdwijnt in de loyaliteitsdriehoek. Podcast 374 gaat over loyaal zijn aan jezelf. Wat betekent dat? En podcast 209 gaat over wat het je oplevert als je de ongezonde loyaliteit met je ouders verbreekt. En dan zijn er ook nog twee podcasts en die zijn in dit kader, ik weet echt niet welk nummer, maar Papa's Prinsesje. Als je niet langer Papa's Prinsesje bent, zoiets. En er is nog een podcast over wat als je moeder je vriendin is. Dat is ook zo'n typische loyaliteitspodcast. Als je echt daarmee, als je dus nog verder in dat hele loyaliteitsvraagstuk wil, dan zijn dat echt wel podcasts die de moeite waard zijn om te beluisteren.
En ben je ondernemer en spreekt dit je aan, slaat het aan, voel je op een diep niveau van, ik snap niet precies hoe het zit, maar wow, hier is voor mij echt wel heel veel winst te behalen. We hebben een nieuwe groep geopend, juni. Juni is er weer een nieuwe groep waar drie ondernemers, waar ruimte is voor drie ondernemers. Daar kun je aan meedoen. En weet jij uit je hoofd hoeveel juni?
Nee, ben ik ook echt niet.
Nee, maar goed. Dus in juni dit jaar. En als jou dat, als je denkt van nou, daar wil ik aan meedoen. Juni 2023.
Laten we dan gewoon in gesprek gaan.
Ja, weet je, DM ons en laten we kijken wat dat voor je kan betekenen.